Nieuwsblad podcast. De stemmen van Assise.
Dag luisteraar van de stemmen van Assise. Zo dadelijk volgt onze podcast. Maar eerst even deze commerciële boodschap.
Klaar om slim om te gaan met je geld? Luister dan naar Geldwijs, de beleggingspodcast van Crelan. In 8 afleveringen maken wij je wegwijs in de wereld van beleggen en zorgen we ervoor dat ook jij sterker in je financiële schoenen staat. Want geloof het of niet, beleggen is niet alleen voor de happy few. Als je je goed informeert, is het een manier om gestaag je vermogen te laten groeien. En daarvoor zijn wij er. Zoek naar Geldwijs, abonneer je op onze podcast en laat je financiële reis beginnen. Crelan, daar wordt u beter van.
Hallo, mijn naam is Mark Lefman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad.
En ik ben Cédric Lagast, journalist bij diezelfde krant.
En dit is onze podcast, De Stemmen van Assise, waarbij we u meenemen achter de schermen van elk belangrijk proces.
En vandaag hebben we het over de moord op een familieman, waarvoor 2 mannen terecht staan. De vraag voor de volksjury: wie van hen heeft de moord gepleegd?
Cédric.
Dag Mark.
Cédric, welkom terug in onze podcaststudio.
Het zijn
zeer drukke weken voor iedereen die bezig is met het reilen en zeilen van het Hof van Assisen. Want, als ik het goed geteld heb, waren er deze week eigenlijk 7 Assise-processen bezig. En dat is veel.
Dat is goed geteld, ja. Dat klopt.
Om te beginnen, in Leuven natuurlijk. Daar is het Assise-proces rond de moord op 3 Vlaamse paters in Guatemala deze week geëindigd. Maar dat is niet het enige spraakmakende proces.
Nee, in Tongeren loopt er nog altijd ook het Assise-proces over de martelmoord op Hilal Maktoud.
Een maand lang eigenlijk.
Natuurlijk, ja. Die moeten voor de kerstvakantie daar tot een besluit komen. En in Brussel is het Rwanda-proces ook nog altijd bezig, mm-hmm, waar we het ook al over hebben gehad. In Parijs starten dan weer vandaag de pleidooien over het proces van de vrouw van het monster, over
zeer
Monique Olivier.
Zaak,
dan, ja. En ook in Brussel en in Bergen zijn er eigenlijk assise-processen die van start zijn gegaan. En de laatste, heel opmerkelijk, dat ging opnieuw over een moeder die haar kindje heeft omgebracht en die aan het syndroom van Munchausen zou lijden.
We hebben daar al eens een podcast over gemaakt, namelijk met de dood van de kleine baby Enzo, als ik me goed herinner.
Absoluut. En dit proces is eigenlijk een beetje een kopie van dat vorige. Heel opmerkelijk dat er op zo'n korte tijd eigenlijk twee gelijkaardige zaken voor Assise komen.
Oké. Maar wij gaan het dus over een heel ander proces hebben, want in de inleiding gaf je al iets anders prijs.
Ja. We gaan het hebben over een assiseproces dat deze week in Gent is gevoerd.
Okay.
Een proces dat eigenlijk redelijk onder de radar is gebleven.
Het heeft niet echt de krant gehaald.
Nee, het heeft niet zoveel aandacht gekregen in de pers. En ten onrechte, vind ik. Want ik vind wel dat het een proces is dat boeiend en interessant blijft.
En waarom precies?
Wel, het speelt zich een beetje af in het misdaadmilieu, dat moet ik onmiddellijk al zeggen, maar het gaat over de moord op 1 man, een echtgenoot, mm-hmm, een vader eigenlijk, die in mei 2019 dood is teruggevonden in het water, onder een brug in de ringvaart rond het Oost-Vlaamse Lievegem.
Okay.
En het opmerkelijke is dat er deze week in Gent 2 mannen terecht stonden voor die moord. En eigenlijk slechts 1 van die 2 zou de moord gepleegd hebben.
Oké, maar op zich is het niet uitzonderlijk dat er 2 mensen terecht staan in een assisenzaak.
Nee, maar dit is toch een beetje anders, want het slachtoffer is doodgeschoten en eigenlijk kan er slechts 1 iemand dat pistool vastgehouden hebben. Er is 1 moordenaar en wie van die 2 dat was, dat is eigenlijk helemaal niet duidelijk.
Bij dat de start heeft het onderzoek van het proces niet duidelijk gemaakt.
Nee, en bovendien hebben de 2 allebei een verhaal over wat er die avond gebeurd is. Eigenlijk 2 verhalen die diametraal tegenover elkaar staan. Allebei zeggen ze dat zij geen verantwoordelijkheid hebben in de moord, dat de andere de moord gepleegd heeft. We zijn deze week aan een proces gestart waar dus 2 beschuldigden terecht stonden. En in principe was 1 van de 2 een moordenaar en de andere onschuldig.
Ja.
En het was aan de jury om de knoop door te hakken.
Cédric, we hebben hier echt wel een proces met inzet deze keer. Een proces van alles of niets.
Mm-hmm.
Maar misschien moeten we gewoon beginnen bij het begin en vertellen waar de zaak om draait. Hoe is het onderzoek in deze zaak gestart?
Ja, alles begint eigenlijk op een maandagochtend in mei 2019. Als er een fietser langs de ringvaart van het Oost-Vlaamse Lievegem rijdt. En ter hoogte van de Spijbrug ziet hij een pakket in het water liggen. En dat trekt zijn aandacht en hij stopt. Want hij denkt, ja, dat ziet er een beetje uit als een lichaam. En hij gaat van dichtbij kijken en hij ziet dan dat er eigenlijk twee voeten uit het pakket steken.
Okay.
Aan de rechtervoet zat nog een witte sportschoen. Mm-hmm. En hij belt de politie natuurlijk.
Dat is een zeer lugubere ontdekking, kan ik me voorstellen. Als de politie dan ter plaatse komt, ja, dan gaan ze meteen uit van kwaad opzet, denk ik.
Ja, natuurlijk, want het lichaam is zorgvuldig ingepakt eigenlijk. Het is eerst in een soort van kippengaas gewikkeld. En daarna is er nog een soort van plastic folie rondgewikkeld. Mm-hmm. Er is ook nog eens een zwaar toestel aan vastgebonden. 6 kilo zwaar. Met als duidelijk doel dat het lichaam niet meer naar boven zou komen drijven en dat het echt op de bodem van de ringvaart zou blijven liggen.
Ja, maar dat is hier dus niet gelukt.
Nee, en de wetsdokter wordt erbij gehaald. En uit zijn rapport blijkt uiteindelijk dat het slachtoffer met 6 kogels om het leven is gebracht. 3 kogels in het hoofd en 3 kogels in het lichaam. En zijn lichaam is daarna in het water gegooid.
Je zegt 3 kogels in het hoofd, dat doet mij meteen denken aan echt een liquidatie. Weten we wie die man is, wie dat slachtoffer is?
Aanvankelijk is dat niet duidelijk, want die man heeft natuurlijk geen papieren op zak, heeft geen portefeuille in zijn achterzak zitten. Maar uiteindelijk blijkt wel dat die man 5 dagen eerder als vermist is opgegeven. 5 dagen eerder is zijn familie naar de politie van Sint-Niklaas gestapt, opdat ze ook al 5 dagen niks niet meer van hem gehoord hebben. En het is dat dossier dat op dat moment naar boven komt hij.
Ja, dus die mensen zijn ongerust. Hè? Weten we dan ook wie die man is?
Ja, het gaat om een Albanese man, geboren en getogen in Albanië, maar iemand die wel in ons land woonde. Hij heette Festim Kalai, is op dat moment 40 jaar oud en heeft tussen 2012 en 2017 in België gewoond. Meer bepaald in Sint-Niklaas. Hij heeft daar met zijn gezin gewoond, met zijn vrouw Nevila en met hun 2 tiederkinderen. Mm-hmm. Hij heeft een zoon van 12 jaar en een meisje van 14 jaar. En hij werkte hier eigenlijk als elektricien. Hij was gediplomeerd elektricien. En hij was eigenlijk naar België gekomen omdat er hier werk was voor hem, omdat er een job was. En hij werkte vooral voor Albanese aannemers die hier panden verbouwden.
Dat klinkt allemaal vrij normaal eigenlijk, maar je zei wel eerder al dat deze zaak zich in het misdaadmilieu afspeelt.
Ja, maar Kalash zelf, dat was iemand zonder strafblad. Want hij wordt omschreven als een goedlachse man. Een goede vader ook voor zijn kinderen. Een goede werker. Iemand met gouden handen. Maar die niet altijd even stipt was.
Nu, je zegt, hij heeft tot 2017 in Sint-Niklaas gewoond.
Maar dan, rond die periode, ging zijn belangrijkste werkgever failliet. Mm-hmm. Dat was een Albanese aannemer ook. En ja, het bleek toen ook moeilijker voor hem om nog hier werk te vinden. En dus is hij op dat moment met zijn familie naar Albanië teruggekeerd.
Maar de feiten en de verdwijning van die man, die dateert van mei 2019, dat is pas 2 jaar later.
Ja. Volgens zijn vrouw was hij in die maand, in mei 2019, nog 1 keer naar België teruggekeerd, omdat er nog 1 job, nog 1 klus eigenlijk, voor hem als elektricien hier was. En dat was ook niet de eerste keer, want hij had nog van die korte trips gemaakt naar België. En eigenlijk, ja, ze stond daar ook niet bij stil. Ze vond dat niet vreemd of zo. Maar de laatste keer dat ze haar man hoorde, was op zaterdag 10 mei om 5:55. Ze kan dat heel precies,
zeer concreet, ja,
heel precies zien op haar gsm. En ze zegt, we hebben toen een gesprek gevoerd. En hij heeft dat gesprek beëindigd met de woorden, ik moet je laten, ik moet hier een café binnenstappen. Hij zou daar zijn werkgever ontmoeten.
Cédric, het gerecht moet hier op zoek naar de moordenaar van elektricien en familieman Festim Kalai. En je zegt dat daarnet het laatste spoor leidt naar een café. En over welk café hebben we het dan?
Het is een café voor een Albanees publiek. En als de speurders het signaal van zijn gsm bestuderen, dan zien ze ook dat dat spoor van zijn gsm ook ophoudt aan café Anissa, want daar moet hij zijn gsm hebben afgezet.
Dus de cruciale vraag voor de speurders is dan, met wie had hij aan het café een afspraak?
Ja, juist. En dan, dat komen de speurders eigenlijk al vrij snel te weten. Want er zijn een aantal vrienden en kennissen van Festim Kalai die weten met wie hij daar het afgesproken. Namelijk met een andere Albanees, een zekere Erjon Hotai. En waarom ze hadden afgesproken, dat is niet helemaal duidelijk. Want die Hotai, dat is eigenlijk geen aannemer.
Oké, dus ja, de opdracht voor de speuder is dan klaar en duidelijk, denk ik. Gewoon ja, die Erjon Hotai ondervragen over wat er precies gebeurd is die bewuste dag, die zaterdagavond.
Ja, dat zou je denken, hè? Maar spijtig genoeg, die Erjon Hotai, die is onvindbaar. Hij is op dat moment 28 jaar. Hij heeft ook ooit een tijd in België gewoond. Hij is een dakwerker. Maar hij is in april 2016, dat is goed 3 jaar voor Festim verdwijnt, is hij het land uitgezet wegens illegaal verblijf en de overheid hier dacht eigenlijk dat hij sindsdien uit België was verdwenen. Tot hij dus in dat café wordt gesitueerd.
Oké, maar ze vinden hem dus niet en dat is een anticlimax dan voor de speuters.
Ja, vervelend. En tijdens dat onderzoek stellen ze vast dat die Hotai veel contact had met nog een andere Albanees, een zekere Armando Murati. Die is op dat moment 37 jaar, maar je raadt het al, die man is ook spoorloos.
Het is een bijkomende anticlimax en dat zijn twee personen die ze natuurlijk stevig willen ondervragen.
Dat zijn mensen die ze willen verhoren, want zij kunnen zeggen...
Zij hebben hem het laatst gezien.
Wat is er gebeurd na dat bezoekje aan het café in Schaarbeek?
Ja.
Er komt uiteindelijk een doorbraak. En dat gebeurt als de speurders achterhalen dat Erjon Hotai, de dakwerker, dat hij eigenlijk een schuilnaam heeft. Hij noemt zichzelf ook Florin Predischku. Hij heeft ook valse Roemeense papieren onder die naam. En hij zou in 2016, eigenlijk amper 6 maanden later, nadat hij door België de grens is overgezet, zou hij gewoon onder die valse naam gewoon stiekem terug naar België zijn gekomen. En hij zou hier zijn leven hebben verder gezet, dit keer als Florin Predischku. En ze ontdekken bovendien dat onder die naam er een huis is gehuurd in Zwalm.
Allemaal clandestien dus. Ja. Maar de politie achterhaalt dan waar die man woont in Zwalm.
Ja.
Daar gaan ze aankloppen.
Ja, en er volgt een huiszoeking. Hè. Ze doorzoeken het huis in Zwalm. Het is een beetje een afgelegen huis. Het ligt buiten de dorpskern van Zwalm. Het ligt langs een drukke baan. Er staan wel wat hier en daar wat huizen rond. Maar bon, het ligt toch wat verscholen.
Mm-hmm.
Ze gaan het huis binnen en het huis is leeg. Ze vinden Erjon Hotai of Florin Predischku daar niet. Het is leeg. Er lijkt niemand te wonen. Totdat ze naar boven gaan, naar de eerste verdieping. En daar ontdekken ze een enorme cannabisplantage. En dan wordt iedereen erbij gehaald. De forensische speurders ook, die worden er ook bij gehaald. En ze spuiten rond in de woonst bij Luminol. Ken je dat?
Ja, eigenlijk wel. Dat is zo van in de films, van in de misdaadfilms.
Ja.
Dat is zo'n product en dan waarmee ze kunnen dan in een woning of in een kamer zoeken naar sporen van bloed door dan te spuiten en dan vernevelen ze dat.
Hm?
En dan wordt de ruimte donker gemaakt en dan schijnen ze erop met een blacklight en dan zien ze sporen van bloed als die er zijn.
Ja, je kent dat van op tv. En als ze dat procedé toepassen in de badkamer in Zwalm, dan ligt heel die badkamer
overal
op.
Bloed.
Daar heeft niet zo lang geleden in een enorme plas bloed gelegen en dat is daarna opgepoetst.
Cedric, het onderzoek kent duidelijk vooruitgang, merk ik. Er zijn toch redelijk snel 2 verdachten in beeld. Ook al zijn dat op dat moment nog maar verdachten. Het is nog niet bewezen dat zij er iets mee te maken hebben.
Nee.
Maar als de speuters het spoor volgen naar die 2 mannen, komen ze uit bij een badkamer die vol bloed hing. Ja, dan is het volgens mij gewoon een kwestie van die 2 mannen stevig ondervragen.
Ja, en dat gebeurt ook. Weliswaar met een klein beetje vertraging. 2 maanden later, op 22 juli, wordt Erjon Hotai, alias Florin Predischku, door de Franse politie opgepakt in de Franse stad Clermont-Ferrand. Dat ligt eigenlijk een flink stuk onder Parijs.
Ja.
Ik denk zo'n 700 kilometer van Zwalm, waar hij het laatst gezien was. Blijkbaar had Hotai de inval in het huis in Zwalm van op een afstand toevallig gezien. Hij was toevallig daar niet aanwezig. Hij zag hoe de politie daar binnenviel en hij is meteen op de vlucht geslagen naar Frankrijk.
Ja, hij wist van hier moet ik weg. Dan heeft de politie toch al 1 van de 2 verdachten gepakt.
Ja, en de 2e verdachte, Armando Murati, die wordt pas op het einde van de zomer, op 20 september, opgepakt, gewoon in België. Hij is niet gevlucht, hij heeft het land nooit verlaten, maar de speurders achterhalen dat Murati een vriendin heeft in Merelbeke. Cherchez la femme, zeggen ze vaak bij het FAST team. Dat zijn de leden van de federale politie die voortvluchtige gangsters moeten doen. Gangsters zoeken altijd contact met familieleden, vooral met een vrouw. Dat is ook hoe ze deze man hier gevonden hebben. Ze houden de wacht aan de woonst in Merelbeke en op een dag zien ze hoe Armando Murati het huis verlaat. Hij wordt stiekem gevolgd en de speciale eenheden die kunnen hem uiteindelijk klemrijden in Knokke-Helst.
Oké, dus ze zijn alle 2 opgepakt, ze kunnen alle 2 ondervraagd worden.
Ja.
Vertellen ze iets wat er exact is gebeurd met het slachtoffer, met Festim Kalai?
Wel, ze leggen elk apart van elkaar een verklaring af. En voor een groot deel is die verklaring eigenlijk vrij gelijklopend. Ze geven alle twee toe dat zij die cannabisplantage, dat zij die daar opgebouwd hebben in dat huis in Zwalm. Ze geven dat toe en ze zeggen ook dat ze daarvoor de hulp nodig hadden van een elektricien, van Festin Kalai. Ja, en ze hadden een ervaren elektricien nodig, iemand die ze ook een beetje konden vertrouwen. En daarvoor was Festin Kalai enkele maanden eerder al overgekomen vanuit Albanië naar België om die plantage mee op te zetten.
Ja.
Ja, en hij werd daarvoor altijd opgepikt in Sint-Niklaas. En daar ging een hele operatie aan vooraf. Hij werd altijd daar geblinddoekt. Hij kreeg een soort zak over zijn hoofd. En hij moest ook zijn gsm uitzetten. Want ze wilden vooral vermijden dat hij zou weten waar dat die plantage was.
Hij werd eigenlijk enkel ingehuurd voor de logistieke kant van de zaak. Ja. Mocht hij er niet mee te maken hebben.
Ja.
Maar waar is het dan eigenlijk misgegaan tussen hen en de elektricien?
Wel, er is iets gebeurd. Op 2 april 2019, dat is ongeveer een goede maand vooraleer dat Festin Kalai zal verdwijnen, ongeveer 2 weken nadat die hele installatie geplaatst was, zijn er 2 gemaskerde mannen om 1 uur 's nachts het huis in Zwalm binnengedrongen via het raam. En ze riepen politie, politie. En ze hadden allebei een wapen vast. En op dat moment waren er 2 jonge Albanezen die daar de wacht hielden.
2 andere mannen nog. Ja.
2 andere mannen nog die de plantage moesten bewaken. Mm. En die werden overmeesterd, die werden geslagen, die werden vastgebonden en de daders zouden uiteindelijk met een deel van de oogst vertrokken zijn. En de 2 eigenaars van de plantage, ja, die waren razend uiteraard en ze verdachten hun elektricien van achter die overval te zitten.
Dat klinkt natuurlijk wel een beetje als een motief, maar ja, je zei daarnet wel dat de elektricien, dat het slachtoffer, dat hij voortdurend geblinddoekt werd, dat zijn gsm moest uitgezet worden. Dus hij wist niet waar het was.
In principe wist hij niet waar de plantage was, maar bon, er waren eigenlijk niet zo heel veel mensen op de hoogte van het feit dat er een plantage ergens was. Dus ja, daarom valt de verdenking nogal snel op hem.
Oké, en wat is er dan met hem gebeurd?
Wel, vanaf dat moment lopen de 2 verklaringen van de 2 mannen eigenlijk uiteen. En daar begint het mysterie. Hè. Wie heeft Festin Kalai vermoord en waarom?
Oké, Cedric, dus 1 maand voor zijn verdwijning wordt die cannabisplantage waar het slachtoffer gewerkt heeft overvallen.
Ja.
En de 2 eigenaars die verdenken hem ervan daar iets mee te maken hebben. Ja. Maar wat is er exact met het slachtoffer gebeurd?
Wel, de eerste die opgepakt wordt, dat is dus die Aaron Hotai. We hebben dat gezien, hij wordt in Frankrijk aangetroffen. Is dan ook de eerste die in België hier een verklaring aflegt. En hij wijst eigenlijk naar de andere, op dat moment nog spoorloze Armando Murati als zijnde de moordenaar. Hij zegt eigenlijk dat hij de basis van de bende. Hij zegt, ja, die cannabisplantage, we hadden een soort bende die daarmee bezig was. En Armando, ja, hij was de leider. En het zou ook Murati geweest zijn die de elektricien teruggelokt heeft naar België. Want je weet, Kalai die was eigenlijk terug naar Albanië teruggekeerd. Ja. Hè? En heeft hem teruggelokt met eigenlijk een beetje het voorwendsel dat er een timer was die niet goed werkte. Die moest gerepareerd worden. En hij zou hem een flinke som geld beloofd hebben eigenlijk om die timer te komen repareren.
Klinkt ergens nog plausibel, die redenering.
Ja, en Aaron Hotai vertelt ook dat hij die bewuste avond Festin Kalai heeft opgepikt aan dat Brusselse café, op vraag van Armando Murati natuurlijk. Hij is met hem naar het huis in Zwalm gereden, opnieuw geblinddoekt.
En gsm afgezet. En
voilà, weer de hele operatie is gevolgd. En ze zouden uiteindelijk aan het huis in Zwalm zijn toegekomen. En ze zouden daar samen aan die defecte timer geprutst hebben. Tot er plots een razende Murati opduikt aan het huis. En in zijn versie heeft Murati dan de elektricien neergeschoten in het huis in Zwalm. Terwijl eigenlijk Hotai op dat moment eigenlijk aan het vluchten was. Hij vluchtte de kamer uit. Hij was in paniek. Hij was bang. Hij vluchtte naar een andere kamer. Dus hij heeft het allemaal niet zo heel goed gezien, zegt hij. En daarna zou Murati hem ook nog gedwongen hebben om het lichaam in het water te gooien.
Het is een uitleg die misschien ook wel steek kan houden, denk ik dan. Omdat ja, er zijn een aantal elementen die in het verhaal bevestigd worden, zoals het café in Brussel, het bloed in de badkamer.
Ja.
Maar goed, we weten ondertussen dat er nog een andere versie is ook.
Ja, er komt daarna nog een 2e versie, want in september wordt Murati opgepakt. En die vertelt eigenlijk een compleet ander verhaal. In zijn versie is Hotai de ervaren expert in cannabisplantages en is hij maar een beetje een meeloper. En hij zegt ja, dat Hotai buiten zijn weten om de elektricien terug naar België heeft gelokt en opgehaald heeft in Brussel. Hij wist dat, maar hij had er niks mee te maken. En hij is die avond toch eens bezorgd gaan kijken naar dat huis in Zwalm. maar toen hij daaraan kwam, was het al te laat. Hotai deed de deur open en hij zei dat hij de elektricien had doodgeschoten.
Oké, dat zijn dus heel uiteenlopende verklaringen, complete tegenovergestelde.
Mm-hmm.
Het is dan aan politie en parket om vooral onderzoek te doen, denk ik dan, en vooral voldoende feitelijke bewijzen te zoeken die het een of het andere verhaal ondersteunen of ontkrachten.
Ja. Maar dat blijkt heel moeilijk te zijn, want er zijn al geen andere getuigen van wat daar gebeurd is. Het moordwapen, dat wordt niet gevonden. En er is bijvoorbeeld ook...
Ook niet in het water.
Nee, er worden een aantal wapens tijdens het onderzoek gevonden, maar dat blijken dan niet het moordwapen te zijn. En er is bijvoorbeeld ook geen relevant DNA opgedoken dat één van de twee versies kan bevestigen of ontkrachten. En er is ook een reconstructie gehouden, waarbij dat ze allebei hun versie van het verhaal moeten komen toelichten. Maar dat levert volgens experts uiteindelijk te weinig relevante gegevens op om het waarheidsgehalte van de verklaringen te kunnen testen.
Oké, moeilijk verhaal voor de speuters, ze weten het niet.
Ze weten het niet, nee.
Kan je iets meer vertellen over de achtergrond van die twee verdachten?
Wel, Erjon Hotai, de dakwerker, die heeft een reputatie bij Albanezen in Sint-Niklaas in Brussel. Hoewel dat hij zelf in 2016 het land is uitgezet en eigenlijk onder een valse naam is teruggekeerd, woont zijn hele familie nog in Sint-Niklaas. Mm-hmm. En er wordt gezegd onder Albanezen dat hij nooit op straat komt zonder één of meer wapens op zak. Dat hij in het drugsmilieu zit, wordt ook gefluisterd. En dat hij eigenlijk op voet van oorlog leeft met heel veel andere mensen uit datzelfde drugsmilieu.
Toch een zware jongen.
Een zware jongen, volgens de geruchten. Want Erjon Hotai zelf is eigenlijk in België enkel veroordeeld voor wat verkeersinbreuken en wegens valsheid in geschriften. Hij is hier niet gekend als zware gangster en ook niet in Albanië. Daar is hem politioneel ook niet gekend, zoals dat heet. En in België heeft hij eigenlijk meestal gewerkt in fabriek, of dus als dakwerker.
En die andere verdachte, Armando Murati?
Die is een beetje ouder, 37 jaar, opgegroeid in Albanië ook, waar dat hij campinguitbater zou zijn. Hij heeft daar ook een café en zelf een olijfboomgaard. Maar hij komt al 10 jaar regelmatig naar België, omdat hij hier in het zwart in de bouw werkte. En ja... Opvallend is wel, vind ik, dat in de gevangenis, daar zien de cipiers hem als een leider onder de Albanezen. Of toch, zo gedraagt hij zich toch. Bijvoorbeeld, hij werkt daar in het werkhuis. Mm-hmm. Als je in de gevangenis zit, kan je werken. Kan
centen
je
verdienen.
Centen verdienen. En daar in zo'n werkhuis word je niet per uur betaald, maar per stuk dat je maakt. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, lucifer doosjes plooien, dat was heel vroeger iets een populaire job, nu is dat niet meer zo, maar je wordt dan per lucifer doosje betaald. En eigenlijk, Murati zien ze eigenlijk de hele tijd lanterfanten.
Hij doet niks.
Hij doet eigenlijk de hele dag niks, maar op het einde van de dag kan hij altijd wel de meeste stukken voorleggen.
Dan heeft hij toch personeel voor zich.
Ja, omdat die andere Albanezen hard werken en een stuk van wat zij maken,
ze van de koek moeten doorgeven.
Aan hem afstaan. Ja, en de buren van de plantage in Zwalm, die worden ook ondervraagd. Die worden een aantal foto's getoond en ze herkennen ook Murati op die foto's en zij denken dat Murati de baas is van het gezelschap, want zo gedraagt hij zich toch.
Cedric, het is ondertussen zaterdagochtend en we hebben deze podcast voor 1 keer in 2 delen opgenomen. De luisteraars zullen dat misschien horen. Dit is van thuis uit opgenomen, want een hele week is in Gent het assiseproces gevoerd over de moord op elektricien Festine Kalai. En het proces was vrijdagavond laat nog bezig en we wilden absoluut voor 1 keer ook het arrest meegeven. En voor alle duidelijkheid, beide mannen stonden dus terecht op beschuldiging van moord.
Ja, klopt. Er werd geen onderscheid gemaakt. Hè. Beide mannen zitten al sinds 2019 in de gevangenis. En al de tijd hebben ze allebei volgehouden dat zij onschuldig waren en dat het eigenlijk de andere was dat die moord had gepleegd. En er kan natuurlijk maar één man het pistool hebben vastgehad. En eigenlijk werd het vraagstuk hier naar de jury doorgeschoven. Hè.
Een belangrijk proces voor die twee. Een belangrijke verdediging dus. Wie waren de advocaten van de twee beschuldigden?
Wel, de jongste, Erjon Hotai, die liet zich bijstaan door de West-Vlaamse assisepleiter Chris Vinken.
Nog maar eens. Ja,
die passeert hier heel veel. En de andere beschuldigde, Armando Murati, die had 2 advocaten meegenomen. De eveneens West-Vlaamse advocate Nadia Lorenzetti en de Antwerpse strafpleiter Tim Smet. En voor de volledigheid, de aanklager was Herlinde van Steenkisten en de voorzitter, die alles in goede banen moest leiden, dat was Willem de Pauw.
Oké, en dat proces heeft een hele week geduurd. Zijn we ook nog iets speciaals te weten gekomen over de pleidooi?
Wel, op het proces hebben de twee eigenlijk de lijn doorgetrokken die ze al in de verhoren hadden aangevat, hè? Namelijk de schuld op de ander steken. Onze collega Olivier Scheer die heeft de debatten in Gent een week lang gevolgd. En eigenlijk het hele proces lang, over alles hebben die twee naar elkaar gewezen. Over de moord, over wie de moord gepleegd heeft, maar ook over wie het lichaam in het water had gegooid en zelfs over wie de baas was van de cannabisplantage. En eigenlijk de conclusie die je kunt maken, minstens één van die twee was staalhard aan het liegen, maar wie?
Dat is een lastig vraagstuk voor de jury, denk ik.
Ja, en hun advocaten, die deden daarin mee, die poneerden ook dat hun cliënt er niks mee te maken had. Hij heeft hem niet doodgeschoten, hij wist niet dat het zou gebeuren en hij had het niet gepland. Dat was wat Chris Vinke zei over zijn cliënt, over Hotai. En daarnaast zat advocaat Tim Smet en die zei dat zijn cliënt Murati de elektricien zelfs niet kende. Alles wijst hier naar Hotai, zei hij, die na de moord gevlucht is. Dus eigenlijk, iedereen in de zaal wist waar dat ze naartoe wilden. Bij twijfel moet u hen vrijspreken. Maar voor de openbaar aanklager was de samenwerking tussen die twee, waren die twee eigenlijk weer een samenhangende vennootschap. Wie dat de trekker overhaalde, dat is hier eigenlijk niet belangrijk, zo probeerde Van Steenkisten. De twee, dat waren partners in crime en ze waren voor haar allebei even schuldig.
Oké, het lijkt me zeer lastig voor de jury op zo'n moment om daarover te oordelen dan.
Ja, want je weet eigenlijk 100% zeker dat minstens één van de twee de moordenaar is. Maar wie? Wel, op vrijdagavond laat heeft de jury dan de knoop doorgehaakt. Het was al laat, al bijna 10 uur 's avonds, maar na lang nadenken lag er toch een gemotiveerd arrest.
En wat was uiteindelijk het verdict?
Wel, de jury heeft heel aandachtig geluisterd, maar is dan toch finaal aanklager Van Steenkisten gevolgd. Want ze zijn allebei schuldig bevonden aan de moord op Vestim Kalai. En in hun motivering wezen de juryleden erop dat de twee Albanezen al voor de moord, maar eigenlijk ook nadien, en zelfs nadat Hotai de vlucht naar Frankrijk had genomen, dat de twee altijd contact zijn blijven houden. En dat wees er volgens de jury op dat er eigenlijk een onderlinge samenwerking was. Het staat volgens de jury boven elke redelijke twijfel vast dat ze samen een plan hebben beraamd en dat ze het samen hebben uitgevoerd.
Maar wie uiteindelijk het pistool vast had, daar is de jury dus niet op uitgekomen.
Nee, dat zullen we nooit weten. En dat kan de jury ook beslissen. Hè. De jury kan beslissen dat ze het allebei samen hebben gedaan. Ze zijn niet verplicht om één moordenaar aan te wijzen. En dat kan eigenlijk ook perfect. Hè. Het kan perfect dat die twee samen de moord hebben gepleegd en dat ze jarenlang naar elkaar hebben gewezen, net om die verwarring te scheppen in de hoop dat ze allebei zouden vrijgesproken worden. Nu, daarmee is het proces nog niet gedaan. Maandag gaat het nog verder, want dan moet er ook nog eens een straf worden bepaald.
Oké, Cédric, en dan moeten we nog even naar Leuven, want daar is donderdag het assiseproces beëindigd over de dood van 3 Vlaamse paters.
Klopt, daar stonden dus 5 prominenten uit Guatemala terecht, politici, ministers, maar ook militairen en zelfs een politiechef. En die zijn alle 5 door de jury veroordeeld voor de dood van Walter Voordekkers en Ward Capio, 2 van de 3 paters. 4 van hen stonden ook terecht voor de dood van derde pater, van Serge Berten. Maar daarvoor zijn ze eigenlijk een beetje verrassend vrijgesproken. We weten nog uit de podcast dat zijn lichaam nooit is teruggevonden. En volgens de jury was er daarom voor die moord eigenlijk te weinig bewijs. Alle 5 hebben ze levenslang gekregen. En bij de start van het proces was er nog sprake van moord, een moordproces eigenlijk. Maar ze zijn uiteindelijk veroordeeld wegens doodslag als misdaad tegen de mensheid. Levenslang voor doodslag, dat klinkt een beetje gek, maar doodslag tegen de mensheid, dat is eigenlijk een beetje de vertaling van een term uit de internationale humanitaire rechtspraak. En daar staat wel degelijk levenslang op. Voilà.
Oké, dat is interessant, ik had er nog nooit van gehoord.
Nee.
En voor we helemaal afsluiten, hebben we eigenlijk nog wat goed nieuws voor onze luisteraar. Want We zijn voor het 2e jaar op rij genomineerd voor de prestigieuze Hummels Popol Awards In de categorie Beste Podcast.
Ja, en dat is altijd leuk nieuws eigenlijk, vind ik. Want ja, het is tenslotte een prijs die door het publiek zelf wordt toegekend. Dat vind ik persoonlijk zelf nog altijd de interessantste prijzen.
Absoluut.
En wie wil, wie ons interessant vindt, wie graag naar ons luistert, die kan op ons stemmen, die mag ons steunen en je kan dat doen op de website van Humo.
Oké, dan hebben we voor deze aflevering alles gezegd, denk ik, Cédric. We zijn ook bijna toe aan de feestdagen, net als veel mensen.
Ja, maar we zijn nog niet helemaal klaar. Maar we hebben nog 1 aflevering klaar. om 2023 af te sluiten. En die zal deze keer, als alles goed gaat, wel op vrijdag verschijnen. Het wordt een beetje een speciale aflevering, een soort eindejaarsaflevering, waarin dat teruggeblikt wordt op een bijzonder proces.
Zeer benieuwd alvast naar volgende week.
Ja.
Cédric, dikke merci om alles hier weer helder te komen uitleggen. En tot volgende week voor een nieuwe aflevering van De Stemmen van Assisen.
Tot volgende week.
Tot volgende week.
Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Mark Kliffman en van mezelf, Cédric Lagast. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media. En de productie was in goede handen bij Joni Keimolen en Bert Heijvaart.